Heren, wat is dat heerlijk om samen te zingen, of in onze harten te zingen, teneurie. Uw liefde laat ons nooit meer los. Heren, wat een ongelooflijk voorrecht is het dat ieder die door u gekend is, Heren, dat die geborgen is in uw hand. En dat niemand uw kinderen uit uw hand kan roven. Wat een genade. Wat een liefde. En Heren, zo zien we er echt naar uit om uw woord te openen en ons te voeden met uw woord. We zien er naar uit om ons te verdiepen in uw woord en wat het ons te zeggen heeft. Om te leren wat het betekent dat we als plaatselijke gemeente een tempel God zijn. En ik bid, Vader, dat u met ons bent en dat u in ons werkt. Want ons verlangen is echt, Vader, dat we steeds meer gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. En dat stromen van levend water uit ons binnenste komen. En dat de gemeente opgebouwd mag worden. En dat onze omgeving mag zien, Heren, dat u hier in ons midden bent. Dat u in deze plaatselijke tempel bent. Hemelse Vader, zo bid ik dat u ieder aspect nu wilt zegenen in het spreken, in het luisteren. En dat uw heerlijkheid openbaar mag worden aan ons. En dat uw troon gebouwd wordt, Heer. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Vorige week zaterdagavond zaten wij met het gezin achter de televisie Weer Nederland Zingt te kijken. Ik noemde dat, ik besef me nu dat ik dat 2 weken geleden ook noemde. We zaten Nederland Zingt te kijken en er kwam een lied op dat wij niet kenden. En terwijl ik naar dat lied aan het luisteren was, wij met z'n vijven naar dat lied aan het luisteren waren, zei ik tegen de Heere God in mijn gedachten: Heer, waar wilt u dat ik u mee verheerlijk en de gemeente mee dien volgende week zondag? En toen gaf de Heere God mij 2 gedachtes, of toen kreeg ik 2 gedachtes, zal ik het even zo zeggen, toen kreeg ik 2 gedachtes. En die wil ik graag met jullie delen als inleiding op de preek. De eerste gedachte die ik had was een gedachte aan 2 Kronieken 29. En in 2 Kronieken 29, daar wordt gesproken over Hiskia. Hiskia die koning wordt. En Hiskia was de zoon van koning Achas. En koning Achas was een hele slechte koning. Een koning die het volk tot afgoderij bracht. Een koning die afgodsbeelden zelfs in de tempel plaatste. En die de tempel volledig verontreinigde. Dat was het leven van koning Achas. Dan komt zijn zoon aan de macht en die wordt koning. 25 jaar. Hiskia was 25 jaar. Toen werd hij koning van het volk Israël. En wat doet hij als koning van het volk Israël? Meteen in de eerste maand roept hij de priesters en de levieten bij elkaar. Hij roept de priesters en de levieten bij elkaar en hij zegt: de tempel moet geheiligd en gereinigd worden. De tempel moet geheiligd en gereinigd worden. De eredienst moet hersteld worden. 25 jaar in de eerste maand dat hij koning is. En dan zijn er 14 levieten. 14 levieten worden daar genoemd in 2 Kronieken 29. En die nemen het voortouw. Die roepen alle andere levieten bij elkaar. En ook de priesters roepen ze bij elkaar. En dan gaan ze, dan moeten er minstens 10 geweest zijn, als het niet meer geweest is, gaan ze die tempel reinigen. Gaan ze die tempel heiligen. Alles wat ze in de tempel vinden, wat niet thuis hoort, moet verwijderd worden. En alles wat niet rein meer is, moet opnieuw gereinigd worden. En dat doen ze met zoveel mensen, doen ze daar 16 dagen over. 16 dagen hebben ze nodig om met zo'n grote groep mannen de tempel te heiligen en te reinigen. Want de tempel die is wel heilig en rein, of de tempel is dat niet. Want daar is geen grijswaarde in. Daar is geen grijswaarde in. En de naam van onze Kera betekent puur. Puur betekent haar naam. En Kera is ook puur in haar oordeel. Daar is voor haar geen grijswaarde. Het is altijd 100% ja of 100% nee bij Kera. En in welke situatie we ook zitten, of het nu ja of nee is, haar mening, haar uitspraak is altijd vol overgave. Er zijn geen grijswaarden. En Patricia die heeft alles gezegd. Als Kera rechter wordt in Nederland, dan is het gedaan met de criminaliteit in dit land. Die puurheid die we daarin zien bij Kera, die zien we ook hier bij de levieten en bij de priesters die de tempel heiligen en reinigen. Die tempel moet volledig rein zijn. Die moet volledig puur zijn. 16 dagen hebben ze nodig. En wat we zien in dat verhaal in 2 Kronieken 29 is dat de focus ligt op het herstel van de heiligheid van de tempel. De focus in 2 Kronieken 29 ligt op het herstel van de heiligheid van de tempel. De tweede gedachte waar ik aan moest denken, vorige week zaterdagavond, is het eind van Handelingen 21. En het eind van Handelingen 21, dan is Paulus teruggekeerd van al zijn reizen die hij gemaakt heeft. Dan is hij teruggekeerd, is hij in Jeruzalem. En Joden uit Azië, die zien hem dan rondlopen in de tempel. En ze schreeuwen onterecht dat Paulus, onbesnedene, dat hij Grieken de tempel in heeft gebracht, binnen heeft gebracht. En Paulus heeft daarmee dus de tempel ontheiligd. En wat je dan ziet gebeuren, is dat de hele stad, dat staat daar aan het eind van Handelingen 21, de hele stad is in rep en roer. Ze sleuren Paulus de tempel uit en de tempeldeuren worden meteen gesloten. Ze gaan dicht. De Joden willen de heiligheid en de reinheid van de tempel beschermen, dus de tempel gaat dicht. En hier zien we, in dit verhaal, zien we dat de focus ligt op de bescherming van de heiligheid van de tempel. Dus in 2 Kronieken 29 zien we herstel van de heiligheid van de tempel. En hier zien we bescherming van de heiligheid van de tempel. En dat zijn twee hele mooie verhalen als we na gaan denken over de tekst van vandaag als inleiding. En ik kom daar ook later nog even op terug. We zijn bij de volgende verse aangekomen. Ik ben nog steeds met u in 1 Korinthe hoofdstuk 3. En vandaag gaan we kijken naar versen 15 en 16, de volgende verse. En daar zegt Paulus het volgende. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Een heel kort stukje, heel krachtig, wat Paulus daar zegt. En aan de hand van die twee versen wil ik drie dingen met jullie overdenken. Het eerste waar we naar gaan kijken is, wij zijn Gods tempel. Paulus spreekt daar de Korintiërs aan. De plaatselijke gemeente in Korinthe is Gods tempel. En zo is iedere plaatselijke gemeente van Jezus Christus, waar Jezus Christus centraal en aanbeden staat, Gods tempel. Wij zijn Gods tempel. Het tweede is dat we hier uit deze tekst kunnen afleiden, en ook uit wat we net hebben gelezen, dat Gods tempel heilig is. Gods tempel is heilig. En dat is het tweede punt. Het derde punt is leef heilig. Dus wij zijn Gods tempel. Gods tempel is heilig. Leef heilig. Dat zijn de drie stappen die we samen gaan nemen. Laten we nu die eerste stap nemen. In Johannes hoofdstuk 2, in de versen 19 tot en met 21, is Jezus in gesprek met de Joden. Hij reinigt daar de tempel allereerst en dat doet hij niet op een hele zachte manier. Hij gaat daar behoorlijk tekeer. En dan komt hij in de discussie met de Joden. En hij zegt dan tegen de Joden, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden begrijpen dat helemaal verkeerd, want die zeggen, ja, ze hebben er tientallen jaren over gebouwd. Hoe kan dat dat jij die in die 3 dagen laat herrijzen? En dan zegt Johannes meteen 2 versen daarna het volgende. Johannes die zegt dan, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam. Hij noemt zijn lichaam, noemt hij de tempel. Jezus' lichaam is de tempel van God. God woont niet in een tempel die met handen gemaakt is, wordt er ook in de Bijbel gezegd. En dat zien we Jezus hier dus ook bevestigen. We zien hem dat uitspreken. En Johannes, die bevestigt hier eigenlijk al iets wat hij in hoofdstuk 1 ook al uitgelegd heeft. Want in hoofdstuk 1, in vers 14, daar zegt Johannes, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Jezus heeft een lichaam aangenomen en heeft onder ons gewoond. Maar dat Griekse woord wat er staat voor wonen, voor onder ons gewoond hebben, dat is getabernakeld. Jezus heeft onder ons getabernakeld. Het woord van God heeft onder ons getabernakeld. En wat we daar dus aan zien, is dat Jezus zijn lichaam als de tempel is. En de tabernakel onder het volk. Dat is wat Johannes hier uitlegt. Paulus pakt dat onderwijs verder op. Dat zien we Paulus veel doen. Hij pakt het onderwijs van Jezus en bouwt daarop verder. En dat zien we hier ook weer gebeuren. Paulus die zegt in 1 Korinthe 12, vers 27 het volgende. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. Samen, als plaatselijke gemeente, bent u het lichaam van Christus. Dus Paulus zegt, zoals Christus' lichaam Gods tempel is, zo is de plaatselijke gemeente het lichaam van Christus. Zoals Christus' lichaam de tempel van God is, zo is de plaatselijke gemeente het lichaam van Christus. Daarom is de plaatselijke gemeente Gods tempel. Dat is de identiteit van de gemeente van Jezus Christus, Gods tempel. Paulus gebruikt hier weer een woord om de identiteit van de plaatselijke gemeente duidelijk te maken en te bevestigen. Gods tempel. En Paulus die begint, zagen we net in vers 16, met een hele retorische vraag. Weet u dan niet dat u Gods tempel bent? Weet u dat dan niet? Plaatselijke gemeente, je weet toch dat je Gods tempel bent? Je weet toch. Maar toch maakt hij er een vraag van. Hij maakt er een vraag van, omdat Paulus het niet aan de gemeente kan zien. En dat zegt hij ook in die eerste hoofdstukken. Het is niet aan de gemeente in Korinthe te merken. Paulus geeft aan dat gedrag, dat jaloezie, dat verdeeldheid, wereldse wijsheid, allemaal tekenen zijn, waardoor de gemeente te Korinthe juist niet een tempel van God leek te zijn. En hij spreekt de gemeente hier weer opnieuw daarop aan. En Paulus doet dat niet naar het handelen te wijzen hier. Dat doet hij in het begin wel, maar hier niet. Hier wijst hij niet naar het handelen. Hij wijst hier naar het denken. Weet je niet dat? Weet je het niet? Zo zegt hij tegen de gemeente. Als je zo handelt, dan moet je denken wel bijna verkeerd zijn, lijkt wat Paulus zegt. En nu denk je, ja Jeroen, dat is wel erg sterk dat je dat zegt. En je hebt nu best wel veel daarover gesproken, over dit onderwerp. Maar het feit is dat Paulus dit ook keer op keer op keer op keer herhaalt hier in 1 Korinthe. Hij blijft maar hameren bij die Korintiërs op identiteit. Paulus stelt zelfs tot 10 keer toe zo'n retorische vraag naar de Korintiërs. Tot 10 keer toe zegt hij, weet je dan niet dat? Weet je dan niet dat? En hoofdstuk 6 in 1 Korinthe staat daar helemaal bol van. Staat helemaal bol met die opmerkingen. We gaan er een aantal bekijken. Kijken naar hoofdstuk 6. In vers 2, daar zegt Paulus het volgende. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Want de Korintiërs, die gingen naar de rechter toe en die waren elkaar aan het aanklagen bij de rechter. Binnen dezelfde gemeente, kun je het je voorstellen. Binnen dezelfde gemeente nam een broeder of een zuster mee en ik ga er even mee aan naar de rechter. En dan zegt Paulus, weet je dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Een ander voorbeeld is vers 15. En ik pak ze nog niet eens allemaal, want er komen er meer voor in dit hoofdstuk. In vers 15 zegt hij, weet je dan niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? En daar heeft hij het over seksuele reinheid. Hij zegt, als jij toch weet dat je lichaam een lid is van Christus, dan moet je je toch seksueel volledig rein bewaren. Weet je dan niet, Korintiërs? En dan de derde keer die ik wil noemen is vers 19. Weet je dan niet, en dat zien we dus hier een herhaling van wat hij al hier in hoofdstuk 3 zegt. In hoofdstuk 6 herhaalt hij het en zegt hij, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen? Tot 10 keer toe zegt Paulus het. Weet je niet dat? Je weet toch dat? Als je dat weet, dan denk er ook naar. En dan ga je er ook naar handelen. Dan ga je denken aan die nieuwe identiteit. En die identiteit is dat de gemeente van Jezus Christus, de plaatselijke gemeente, Gods tempel is. De plaatselijke gemeente is Gods tempel. En dat zien we hier. Je identiteit is dat Gods geest in je woont. Zo gaat Paulus ook verder in vers 16. Je identiteit is dat je heilig bent. Je identiteit is dat je van Christus bent. En die kennis moet je transformeren, Korintiërs. Zo zegt Paulus het tegen hen. Maar ik moet jullie er toch keer op keer aan herinneren, want je handelen is er niet naar. Want als je wist dat je Gods tempel bent, dan zou je anders handelen. Ho, wacht even, Paulus. Je bent wel heel erg herhalend in deze brief aan ons. Hebben misschien sommige Korintiërs gedacht. Ik weet nu wel wat je gezegd hebt, Paulus. Ik moet mijn identiteit in Jezus vinden. En als ik dat weet en herhaal dat ik mijn identiteit heb gevonden in Jezus, dan zit ik goed. Nee, dan zit je niet goed, zegt Paulus. Dat is het hem nou juist. Het gaat niet om de kennis. Het gaat er niet om dat ik kan uitspreken mijn identiteit is in Jezus. Het gaat erom dat deze kennis van ons hoofd naar ons hart afdaalt. En ons anders leert denken, anders leert voelen, anders leert doen. En dat gebeurt niet doordat we het 1 of 2 of 3 keer horen. En Paulus wijst de gemeente te Korinthe dus vaak op haar gedrag en zegt: kijk, je hebt wel gehoord, maar je denken is nog niet veranderd. Want je handelen is nog niet veranderd. Je voelt je vaak afgewezen, maar je bent aangenomen. Je voelt je misschien onveilig, maar je bent veilig. Je voelt je misschien minder geliefd, maar je bent geliefd. Misschien verlang je naar meer liefde, naar meer veiligheid of erbij te horen. Maar je bent al geliefd. Je bent al veilig. Je hoort er al bij. En dat je dat niet voelt, is wat Paulus hier tegen de Korintiërs zegt, is omdat je denken niet getransformeerd is. Dat is omdat jouw identiteit nog niet ten volle in Jezus hebt gevonden. En dit is dus de eerste vraag voor ons vandaag. Als mijn handelen niet naar het woord van God is, als ik de woorden van Jezus niet gehoorzaam, hoe zit het dan in mijn denken? En zie ik ons als gemeente als een tempel van God? Heb ik mijn identiteit wel in Jezus gevonden? Want dan, als Jezus mijn identiteit is, als Jezus mijn fundament is, dan wil ik dat mijn gedrag is zoals bij die heilige, ontzagwekkende tempel van God hoort. En daarmee komen we bij de tweede stap. Gods tempel is heilig. Maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan? Als dat onze identiteit is, wat betekent het dan dat de gemeente Gods tempel heilig is? En de betekenis, Miel heeft dat ook al vaker uitgelegd, de betekenis van heilig zijn is als het ware afsnijden en apart leggen. Afsnijden en apart leggen. Het betekent ook volledig anders zijn. En heiligheid is ook per definitie iets dat met God te maken heeft. Hij is heilig. Hij is geheel anders. Het is een kenmerk van God alleen. Hij is als het ware de bron daarvan. En iedereen die heilig wil zijn, iedereen die heilig wil leven, die zal daarvoor op zoek moeten gaan naar de God van de Bijbel. Want daar alleen is heiligheid te vinden, dicht bij God alleen. In die intieme relatie met God alleen kunnen wij heiligheid vinden. Kunnen wij zelf ook steeds meer heilig gemaakt worden. En overal waar er iets van Gods heiligheid in de Bijbel geopenbaard wordt, of we nu kijken in de Sinaï, als men de wet ontvangt, als we kijken bij Jozua, als de leider van de hemelse legers voor hem staat en Jozua als het ware op zijn knieën valt. We zien het bij de ouders van Simson als de engel des Heren aan hen verschijnt. We zien het bij Johannes in Openbaring als hij Jezus ziet. We zien het bij Elia en we zien diep ontzag voor die heiligheid. In Jesaja zien we zoiets soortgelijks. Daar zien we dat Jesaja Jezus ontmoet. En Jesaja die schrijft daar in hoofdstuk 6 in verse 1 tot en met 5 het volgende. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En toen zei ik, toen zei Jesaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. De engelen roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En een diep ontzag vult Jesaja. En Jesaja roept uit, wee mij. Ik heb de koning van de legermachten gezien. Wee mij. Het is niet alleen Gods reinheid en Gods zondeloosheid wat Jesaja bevreesd maakt. Gods heiligheid is meer dan alleen dat. Het is meer dan alleen zijn zondeloosheid. Het heeft net zozeer met Gods heerlijkheid te maken. Het heeft net zozeer met Gods liefde te maken. Met zijn rechtvaardigheid. Want al die dingen maken God geheel. Anders. Al die dingen zetten God apart van zijn schepping. Al die aspecten zijn aspecten van zijn heiligheid. Dat en meer is wat er bedoeld wordt met Gods heiligheid. Als er dus over de tempel gesproken wordt als heilig, dan bedoelt de Bijbel ook dat de tempel iets van God laat zien. De tempel reflecteert iets van God. Niet alleen Gods zondeloosheid, maar ook zijn perfectie, zijn heerlijkheid, zijn liefde en nog meer. De tempel is een uiting van wie God is. Het laat zien wie God is. En daarom is er zo'n ontzag onder het volk Israël als er over de tempel gesproken wordt. Want daarin zien we God. Daarin ontmoeten we God. En dat ontzag is niet alleen bij het volk Israël zelf, maar zelfs bij de volkeren die om Israël heen wonen. En daarom sloten de Joden de tempel meteen, toen Joden uit Azië riepen, Paulus heeft onbesnedenen, hij heeft ongelovigen, hij heeft Grieken de tempel binnengehaald. De heiligheid van een tempel komt in het gedrang. Sluit de poorten. Bescherm de heiligheid van de tempel. De heiligheid van de tempel moet gewaarborgd blijven. En zoals dit Gods ontwerp was voor de tempel, en zo is dat ook zijn plan voor zijn kerk, voor zijn lokale gemeente. En we zien bij Jesaja dus een enorm ontzag voor Gods heiligheid. En het bijzondere is dat we in het Nieuwe Testament hetzelfde zien als de mensen die in aanraking komen met de gemeente, de gemeente zien functioneren. En dan lezen we in Handelingen 5, vers 13 het volgende. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. Niemand durfde zich bij de gemeente aan te sluiten, omdat er zo'n grote achting, zo'n ontzag voor de gemeente was. En toch groeide de gemeente. Ontzag voor God, ontzag voor zijn tempel, ontzag voor de gemeente. We zien daar telkens die uiting van Gods heiligheid. Dus als Christus onze identiteit is en wij de gemeente, de tempel, als wij heilig zijn, dan zijn we ook geroepen om heilig te leven. Zoals de tempel als een volmaakt heilige plek beschouwd werd, zo moet ook ons leven zijn. Onze identiteit in hem heeft een onontkoombare verantwoordelijkheid. En daarmee komen we bij die derde en bij de laatste stap. Leef heilig. Dat is de derde en laatste stap. En Petrus die schrijft in 1 Petrus 2 vers 5 het volgende. Dan wordt u ook zelf als levende stenen, weer een verwijzing naar de tempel, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Het betekent dat Jezus jou en mij ons vraagt om als priesters te leven. Als priesters die in de tempel dienen. Iedere dag opnieuw. om in alles Jezus welgevallig te zijn. Om net als die priesters waarover we net nadachten in 2 Korinthe 29, in de tijd van koning Hiskia, de tempel te reinigen en te zorgen dat iedere hoek van de tempel zo heilig en rein is als we die kunnen maken met hulp van God. Dat iedere levende steen in de tempel, ieder lid van de gemeente, zichzelf onderzoekt. Net zoals de priesters en de levieten ook 16 dagen namen om de tempel geheel te reinigen en alles te onderzoeken. Zo is het ook onze verantwoordelijkheid om heilig te leven. Zo is het onze verantwoordelijkheid om Gods heiligheid en Gods liefde en Gods rechtvaardigheid uit te dragen, uit te leven in alles wat we doen en wat we denken. Want dan, als mensen dan in onze omgeving wonen en ons zien en in contact komen met de gemeente, dan zal ook dat ontzag ontstaan. Dan zeggen mensen ook van, oh, wat een heiligheid, kan ik me daar wel bij aansluiten? Daar wordt God zo centraal gesteld. Dat kost me wat, als ik zo wil leven. En dat doen we uit aanbidding voor de God die wij toebehoren en de God die wij dienen. En in Handelingen zien we dat velen zich aansloten bij de gemeente en dat er tegelijkertijd een vrees kwam om zich aan te sluiten. Want het betekende overgave aan God. Het betekent een heilig leven. Iedere levende steen zal uit aanbidding van God leven en een leven leiden dat Jezus welgevallig is. En in die tijd van de oud-testamentische profeten, dan dacht het volk Israël dat ze op een gegeven moment konden doen en laten wat ze wilden. En Gods geest zou de tempel toch niet verlaten. God is met ons, maar ze gingen alle kanten op. En dat zien we in de tijd van koning Achas onder andere gebeuren. De profeet Jeremia, die waarschuwt het volk daarvoor. Enkele tientallen jaren voordat het volk in de ballingschap naar Babylon geleid wordt, begint de bediening van Jeremia. Waarschijnlijk precies 40 jaar voor de Babylonische ballingschap. En op een gegeven moment, dan roept Jeremia uit naar het volk het volgende. Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden. De tempel van de Heere, de tempel van de Heere, de tempel van de Heere is dit. Jeremia die zegt als het ware, denk niet dat je losjes kunt omgaan met zonde, want als jij niet heilig leeft, als de tempel van God steeds minder geheiligd wordt, dan zal Gods geest ook steeds minder werkzaam zijn in de tempel, in de gemeente. Paulus roept hiermee tot de lokale gemeente van Jezus Christus, net zoals Jeremia toen tot het volk liep. Leef heilig, leef heilig, leef heilig. Leef op zo'n manier dat dit echt een plek van de Heilige Geest is. Zoals die heilige tempel ook impact had op het volk. Zo mag de gemeente van Jezus Christus ook impact hebben op het volk om ons heen. Op onze omgeving. We hebben dus ook een verantwoordelijkheid in het heilig leven naar de mensen om ons heen. Zien de mensen om ons heen iets van God in ons leven? Zien ze dat God onder ons tabernakelt? Is er iets van Gods heiligheid te proeven in ons samen zijn en hoe we leven? Maar het is niet alleen dat. Het is niet alleen dat. We hebben ook een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Stel je vertrouwen niet op, ik ben lid van de Christengemeente Limburg, of ik ben gedoopt, of ik ga iedere zondag naar de kerk. Zo waarschuwt Jeremia Israël daar, in Jeremia 7. God verwacht van jou en mij net zo'n heilig leven. En Paulus die zegt daar achteraan, na vers 16, zegt hij in vers 17, want hij die de tempel beschadigt, hij die de tempel te gronden richt, God richt hem te gronden. Een reëel gevaar van eeuwig oordeel is er voor hem die de gemeente actief beschadigt, doelgericht beschadigt. Een heftige waarschuwing geeft Paulus meteen erachteraan in vers 16. Als ons gedrag fundamenteel tegenovergesteld is van wat de Bijbel ons leert. Fundament tegenovergesteld aan wat de geest van God onderwijst. De geest van waarheid. De geest van liefde. Dan is hier de waarschuwing. De gemeente is Gods tempel. En Gods geest heeft daar zijn woonplaats. De gemeente heeft, de Gods geest heeft zijn woonplaats hier, te midden van ons, in de gemeente. Wat een voorrecht ook, wat een privilege. Het is Gods geest die te midden van ons tabernakelt, te midden van de gemeente. Zonder Gods aanwezigheid is Gods tempel niet meer Gods tempel. Zondig niet tegen God en zondig niet tegen de gemeenschap die door God apart gezet en met de geest is toegerust. Dat is wat Paulus ons hier onderwijst. Dus Paulus zegt, ook vandaag tegen ons, onderzoek jezelf. En neem indien nodig tijd daarvoor. Net zoals de levieten en de priesters ook tijd namen. Toen zij in de tijd van koning Hiskia de tempel reinigden. Totdat die volledig gereinigd was. En als je dat door dat onderzoek gaat, dan mag je ook genieten van de vrucht die je dan zult zien. Als je jezelf onderzocht hebt. En dat wordt ook benoemd in 2 Kronieken 2. In het hoofdstuk daarna. In 2 Kronieken 2 vers 30. En daar wil ik een stuk met jullie uit lezen. Direct nadat die tempel door Hiskia, de priesters en de profeten gereinigd is, lezen we het volgende. In Jeruzalem verzamelde zich veel volk. Het was een heel grote gemeente. Ze stonden op en verwijderden de altaren die in Jeruzalem waren. Ook namen zij alle wierookaltaren weg en wierpen die in de beek Kidron. Toen slachten zij het paaslam. Hiskia bad echter voor hen en zei, laat de Heere die goed is verzoening doen voor hem, die heel zijn hart erop gericht heeft om God, de Heere, de God van zijn vaderen, te zoeken. Al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom. En de Heere verhoorde Hiskia en genas het volk. En heel de gemeente van Juda verblijde zich, evenals de priesters en de levieten en heel de gemeente van hen die uit Israël gekomen waren. Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap, want vanaf de dagen van Salomo was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd. Een paar honderd jaar later was zoiets niet gebeurd. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot in zijn heilige woning in de hemel. We zien dat de tempel gereinigd wordt door de priesters en de levieten. En de eredienst wordt hersteld. Pesach kan gevierd worden. Het paaslam wordt geslacht. En als wij onze levens onderzoeken en heiligen, dan zien we ook de noodzaak van een offer voor onze zonde, van jou en mij. Dat de straf voor onze zonde betaald wordt. En dat offer is gebracht door het paaslam. Door Jezus Christus. En ieder die dat gelooft en daarna leeft, die mag daar deel aan hebben. Ieder mag daar deel aan hebben. Die dat gelooft en die daarna leeft. Voor hem en voor haar is de verlossing. En het resultaat zien we hier. Het resultaat zien we hier in Israël. Er is grote eenheid. Er is diepe blijdschap. De priesters zegenen het volk. En hun stem wordt tot in de hemel gehoord. God verhoort hun gebeden. Als wij heilig leven. Als wij heilig leven. En zo laten zien dat wij Gods tempel zijn. Dan hoort hij onze stem. En verhoort hij jou en mijn gebeden. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat is het een enorm voorrecht om te weten dat we zo geliefd zijn in uw Zoon Jezus Christus. Wat is het zo'n voorrecht om te weten, Heere, dat u uw woord voor ons beschermd heeft 2000 jaar lang. En dat we er vandaag weer in kunnen lezen en door opgebouwd en ook mee geconfronteerd en ook door gezegend worden, Heere God. Wat zijn we u dankbaar, Heer, voor uw rijke genade. Wat zijn we u dankbaar, Heere, dat we mogen weten, Heere, dat als wij uw woord onderzoeken en ernaar leven uit aanbidding voor u. Heere, dat we in die diepe intimiteit met u mogen zijn en dat u onze gebeden hoort en ook wilt verhoren. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar voor deze waarschuwing en ook voor deze belofte. Voor de zegen die we hier lezen in 2 Kronieken 30. Dat het volk een diepe blijdschap had. En zo bid ik ook voor ons. Dat wij als gemeente onszelf mogen onderzoeken. Mogen leven als een heilige tempel. En dat er diepe blijdschap mag zijn. Vanwege het paaslam. Vanwege het lam dat geslacht is voor onze zonden. En dat we zien, Heere, dat u onze gebeden verhoort. We danken en prijzen u voor uw genade in Jezus' naam. Amen.
Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. We zullen straks de zegen ontvangen. Maar het is ook heel mooi, denk ik, als we dat lied ook zingen. Vrede van God. De vrede van God zij met jou, met u. Dat we dat elkaar toeknikken. Dat we thuis en hier elkaar aankijken en dat ook elkaar toeknikken.
Wat een voorrecht is het, Heer, dat ik ook zo de zegen mag meegeven. De zegen voor uw kerk, de zegen voor uw volk, de zegen voor uw tempel. Die zegt, ja, Heer, wat een offer. In aanbidding voor u wil ik heilig leven. En zo zegt u, geeft u zelf die zegen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u deze vrede van Jezus Christus, het Paaslam, onze Verlosser. Halleluja. Amen.
In Jezus' naam, in Jezus' naam.
De vrede van God zijn.